onze hulp en onze enige verwachting. Het is ook aan de morgen van deze eerste dag van het jaar onzes Heren 2022. In de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze eredienst voortzetten met het zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heere, de legerschare God zijn mij, uw huis en tempel zangen. 84 vers 1. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 46. Jesaja 46 zal u gelezen worden.
Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen. Ze zijn gekromd, Ze hebben de last niet kunnen redden, maar ze zelf zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen, en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken, en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Ze huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Ze knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Die van de beginnen aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan, en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken, ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijven van hart, gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij, ze zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u het in het u zojuist gelezen gedeelte, Jesaja 46, de versen 1 tot en met 4. En we willen die woorden nogmaals lezen uit Jesaja 46, vers 1 tot en met 4. Dan lezen we Gods woord en de tekst voor de preek. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen. Zij zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelven zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Gij, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik ulieden dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. En ik zal dragen en redden. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. En bidden wij zijn zegen over deze dienst. En over de bediening van zijn woord. Laten wij gaan bidden. Getrouwe Heere in de hemel, aan de morgen van deze nieuwe dag, van dit pas begonnen jaar, zoeken wij uw vriendelijke aangezicht. We zijn hier samengekomen, of we luisteren thuis mee en zijn op die wijze ook verbonden met de dienst hier in het kerkgebouw. En we hebben het gezongen, dat uw woning zo goed is, omdat u daar bent. En van alles wat u doet en van wie u bent, kan alleen gezegd worden dat het goed is, volmaakt, volkomen. En alles wat u zegt is tot onze zaligheid. Wat een wonder van genade. Dat we deze morgen, het nieuwe jaar, zo samen mogen beginnen. Rondom een geopend woord. Waardoor u tot ons spreekt. En ons roept tot het leven. En ons de weg der zaligheid wijst. Die u volkomen hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij doen dat met de belijdenis dat wij u zo nodig hebben. Dat wij zonder u niets kunnen doen. En als we dat belijden, dan bidden we er ook maar gelijk achteraan. Of dat u het ons wilt leren. Dat we het inleven. Voor het eerst en meer dat het zo waar is. Dat alles wacht op uw zegen. Dat we van genade moeten leven. En wat is dat een les? Een les die we allemaal moeten leren. Maar waarvan ook erkend moet worden dat in onze dagen wel blijkt hoe moeilijk we die les leren. Als de wereld om ons heen er duidelijk blijk van geeft, daar niets van begrijpt. Maar ons verdorven hart toch even min. Maar als uw geest ons ware wijsheid leert, ja, dan gaan we het echt leren. Namelijk dat we rechteloos zijn. En dat er in ons hart ook helemaal niets is dat u de Heere kan of wil dienen. En dat we zo dwaas zijn, geneigd te zijn, te vertrouwen op ons eigen krachten, eigen inzichten, eigen vermogen, maar ook eigen gerechtigheid, eigen vroomheid. Wij zijn dezelfde als gisteren. Wij zijn zondige mensen. En we hebben ons zondig bestaan ook meegenomen het nieuwe jaar in. En daarom bidden we om uw genade. Daarom bidden we om uw zegen. Om uw nabijheid. Om het werk van u in ons hart en leven. Dat hebben we zo nodig. Ook in dit pas begonnen jaar. Heere, wil toch om de barmhartigheid van u. Die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, openbaart. Ons onze zonden vergeven. En dat toch uw vergevende genade ook dit jaar met ons mag gaan, dag in dag uit. Wil ons zo zegenen in dit uur. Dat de prediking van uw woord ons hart mag treffen. Omdat het uw woord is. En u tot ons spreekt. U geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven. Zegen de gemeente, samen met haar predikant en kerkenraad. Dat toch de prediking van uw woord voortgang mag vinden, zondag aan zondag. En dat we dat toch niet vanzelfsprekend gaan vinden. En hoe zouden we dat toch kunnen? Als we ook op deze dag niet als gemeente geheel samen kunnen komen. Ja, zo dwaas zijn we dat we zelfs aan een aangepaste situatie toch weer kunnen wennen. Maar wat een wonder en wat een voorrecht dat we ook door moderne middelen uw woord mogen horen. We bidden u dat toch ook de gemeente trouw mag opkomen en zich mag scharen onder de prediking van vrije genade. Wilt u het werk in het midden van de gemeente ook zegenen dit jaar? We hebben het ook gehoord voor deze dienst. Hoe er gevraagd werd om gebed. Wat is dat nodig? Een biddende gemeente. Opdat de gemeente ook tot zegen zou zijn. En uw naam geëerd en gevreesd wordt. Wilt u de broeders van de kerkenraad wijsheid en kracht geven. Beslistheid. Liefde. Bewogenheid. Een hart. Dat vervuld is met liefde tot u in uw dienst. En daarom ook medelijden heeft met de zielen die over hen gesteld zijn. Die waarover ze gesteld zijn. We bidden ook voor de predikant van de gemeente. Onze geliefde broeder. De herder en leraar van de gemeente Kralingen, dominee Ruis. We danken u dat u hem tot zover hebt opgericht. Dat hij in staat was om de eredienst gisteren te leiden. En hij hoopt ook morgen weer voor te gaan. We bidden u, wilt u zijn krachten vernieuwen. En we danken u voor uw sparende zorg. En dat toch ook in de achterliggende periode. Waarin hij zo bepaald werd bij zijn eigen broosheid en zwakheid. Ook voor hem tot rijke zegen mag zijn. En hij onder die omstandigheden ook zoveel van uw volkomenheden, van uw deugden mocht ontdekken. En dat het zo waar is wat de apostel Paulus zegt. Dat we roemen in onze zwakheid. Want als we zwak zijn, dan zijn we machtig. Door de genade van u. En wat is het heerlijk als we vol worden gegoten van de genade van u. Om zo ook tot zegen te mogen zijn in de ambtelijke dienst. Zegen zo ook de prediking van uw woord. Het pastoraat in het midden van de gemeente aan jongeren en ouderen. Zegen ook het catechetisch onderwijs. En alle andere werkzaamheden die zichtbaar of onzichtbaar in de gemeente gebeuren. En dat de gemeente toch ook mag groeien en bloeien. Door het werk van uw geest. Die blaast in de gemeente. En dan gaan dode zielen leven. Dan worden koude harten warm. Dan worden we vol van uw liefde. Wat is dat nodig? In de duisternis van deze wereld. Waar zoveel tegen uw woord ingaat. Maar wat toch de kracht van uw woord niet teniet kan doen. Al lijkt dat soms wel zo. Maar toch is het waar. Dat uw woord zal bestaan. En dat u uw welbehagen zult doen. Dat de prediking van uw woord niet alleen in woorden zal zijn. Maar in kracht. En in de Heilige Geest. En met veel verzekerdheid. Dat toch velen tot bekering mogen komen. En dat uw kinderen geoefend mogen worden in het geloof. Heere, wilt u ze leren van uw wegen. En wil ons voor afdwalen bewaren. En ons terugbrengen tot u. Als wij afdwalen. We bidden ook voor ons vaderland. We bidden voor onze kerken. We bidden u dat toch de kerk mag groeien. Kon het zijn ook in aantal. Dat er een halt wordt geroepen tot kerkverlating. Dat dat nou door uw genade het omgekeerde mag gebeuren. Door een opwekking, door een herleving, dat velen zich zullen bekeren en dat deze kerk vol zal worden, vol van hen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Daar staat u toch niets in de weg om dat werk te doen. U doet dat toch ook ondanks wie wij zijn. We bidden in het bijzonder ook voor hen die de kerk hebben verlaten. Of die misschien wel op het punt staan om dat te doen. O Heere, wil toch denken aan uw verbond. Wil toch zo denken aan jong en oud. En werk met uw geest en genade in hun levens. En dat toch ook in het bijzonder onder de jongeren. Er velen zullen zijn die u de Heere vrezen dat er een generatie opstaat. Dat ook door anderen wordt opgemerkt. Dat u doorgaat met uw genade. Met dat kerk uitbreidend werk van u. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Wilt u met uw kerk zijn, naar uw belofte. We bidden ook voor ons volk. En dan smeken wij van u. Of dat u medelijden wilt hebben met ons. Als we zien op de ontwikkelingen in onze samenleving. De vorming van een nieuw kabinet. Wetgevingen die tegen uw woord ingaan. Het motto van de samenleving dat zo haak staat op uw wil en uw heilzame geboden. En wij leven in die wereld. En we bidden u, wilt u aan onze overheid gedenken. Aan ons koninklijk huis. En we smeken van u, doe ons toch wederkeren tot u. We leven in een crisis. En een crisis brengt scheiding aan. We bidden van u. Wil ons toch leren u te verwachten. U die uw volk draagt door het leven heen. En die uw volk ook thuis brengt. En wil ons ervoor bewaren. Dat we onszelf ronddragen. Dat we ons vertrouwen op anderen zouden stellen dan op u. Wilt u ons dragen door de crisis heen? We belijden dat er verwarring is in onze dagen. En dat wij ook zo verward kunnen zijn. Maar die verwarring die is niet de oorzaak van uw woord. Want uw woord is vast en zeker. En we hebben het zo nodig dat u ons in die waarheid leidt. Opdat we niet verward zullen zijn. Maar dat mogen weten. Dit is de weg die we gaan zullen. Dit is het woord van de Heere. Hierop stellen we ons betrouwen. Wil ons zo onze zonden vergeven en doe ons terugkeren tot u, de levende God. En dan brengen we opnieuw de nood van de kerk bij u, als ook in dit jaar de synode weer hoopt te vergaderen. O Heere, wil ons toch bewaren voor zelfgekozen wegen, maar dat toch van gemeente tot gemeente, en van kerkenraad tot kerkenraad geleerd mag worden om in ootmoed te leven, in gebondenheid en gehoorzaamheid aan uw woord. Gedenk aan deze wereld in nood. Een wereld die haar eigen nood ten diepste niet kent. Namelijk dat wij u de Heere de rug hebben toegekeerd. Maar mag toch uw koninkrijk komen, dat uw woord mag worden verspreid, dat het werk van zendelingen en evangelisten door u wordt gezegend, juist ook als ze het zo moeilijk hebben. Gedenk aan uw kerk in de vervolging en verdrukking. Wil hen nabij zijn, hen vertroosten en sterken door uw geest. Wil ook denken aan uw verbondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil. Wil uw belofte nog vervullen? en dat de dag spoedig mag komen dat u uw werk zult voltooien. Gans Israël zalig zal worden en de vreze van uw naam over heel deze wereld gevonden wordt, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heer, als wij gaan luisteren naar uw woord, mogen we dat doen met een ontvankelijk hart. Een hart dat door u is toebereid. En mogen we dat doen onder de koepel van uw verbond. Onder de genadige werking van uw geest. En dat deze dienst mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 96. U wordt herinnerd aan de collecte. Er zijn twee collecten. De eerste voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En op een later moment heeft u de gelegenheid om uw gaven over te maken. De Heere zegen u en uw gaven. En we zingen uit Psalm 95. Ik lees u eerst de versen 4 en 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht wrocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. En laten wij nu samen zingen het zesde vers. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Zingen we na het amen van de prediking Psalm 115, het vijfde vers. Naar Israël vertrouw gij op de Heere. 115 vers 5, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een voorrecht dat we samen mogen komen in dit kerkgebouw, in vrede en rust. En dat we zo samen het nieuwe jaar mogen beginnen. We zijn samen gekomen om de Heere te dienen, om hem te zoeken en hem te smeken om zijn zegen. Misschien ben je dit nieuwe jaar ook wel ingegaan met goede voornemens. Het is weer een moment om een nieuwe start te maken. En nou heb ik helemaal niets tegen goede voornemens. Maar het is wel vaak zo dat van die voornemens vaak maar weinig terechtkomt. En dat komt omdat we onszelf meenemen het nieuwe jaar in. En dat vergeten we soms wel. Want die voornemens zijn wel zo goed. Maar wij zelf. Ja, wie zijn wij zelf? Met onze zwakheden, met onze beperkingen. Wij nemen onszelf mee. Met onze lasten. Zo bent u toch ook het jaar ingegaan? Of hebt u helemaal geen lasten in uw leven? Zorgen, moeite, verdriet in het gezin of in het persoonlijke leven. Misschien zijn er wel dingen waar u vreselijk tegenop ziet in dit nieuwe jaar. We nemen onszelf mee. En we slepen de last van het leven met ons. Ja, vooral ook de last van ons zondaarsbestaan. Toch? U draagt het. Of is het door genade anders geworden? Dat niet u de last van het leven draagt, maar dat u gedragen wordt door een ander. U overdragen en gedragen worden, gaat het over deze morgen. En we schrijven boven de preek een les over dragen. Zelf dragen en gedragen worden. Dat zijn de twee punten. Een les over dragen. Zelf dragen en gedragen worden. Het gedeelte dat deze morgen onze aandacht vraagt is uit de profetie van Jesaja. Een profetie die geadresseerd is aan Israël als het in ballingschap is gevoerd door de Babyloniërs. Juda is in gevangenschap door eigen ongehoorzaamheid en dat van generatie op generatie. En de ballingen die beginnen dan daar in Babylonië een nieuw bestaan. In het land waar de twee grote rivieren stromen, de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak. En daar tussen die grote rivieren ligt de hoofdstad Babel. Van gevonden kleitabletten weten we dat de Joden zich daar vooral bezig hebben gehouden met de bedrijven van handel. Ze wisten zo hun eigen bestaan op te bouwen. Hoewel Israël nooit een handelsvolk is geweest. Maar door mee te doen met de handel konden ze meeliften met de voorspoed van Babel. Velen hadden het nog beter in Babel dan in Kanaan. En daarom waren er ook zoveel die er niet aan dachten om terug te gaan naar het beloofde land toen de mogelijkheid zich voordeed. Ze wisten zich al te goed aan te passen aan hun nieuwe leefomgeving en genoten van de voorspoed die ze in dat vreemde land genoten. Ja, ze pasten zich aan. En als je je aanpast, dan pas je je aan de cultuur die heerst in dat land. Nou, dat was iets wat Israël eigenlijk ook wel gewend was. Dat deden ze immers ook al in Kanaan. De meesten dienden immers de afgoden. Oh, niet alleen de afgoden, nee, ze dienden ook de God van hun voorvaders. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En er was ook nog de tempeldienst. Ja, maar het was wel het dienen van en. En de volgende generatie daar in Babel, die niet in Kanaan was opgegroeid. Ja, die leefde van de verhalen die hun was verteld. Over hoe het was in het beloofde land en over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook het dienen van de afgoden. Het werd hun met de paplepel ingegeven. Ja, en toen de tempel eenmaal was verwoest en de Joden niet naar Jeruzalem konden gaan op de grote feesten. Ja, toen hadden ze zich helemaal aangepast. Het feit dat ze niet eens terug verlangden naar het beloofde land verraadt hoezeer ze zich hadden aangepast. Hoe ging dat dan, dat aanpassen? Ja, dat is heel geleidelijk aangegaan natuurlijk. Daar merk je eigenlijk niks van. En dat gaat stapje voor stapje. En ze zeiden de dienst aan de Heere ook niet vaarwel. Wel nee. Maar als je in een andere omgeving bent, ja, dan moet je je aanpassen. Dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen in de samenleving. Dan moet je ze toch ook wat tegemoet komen. Als je zaken wil doen in een andere omgeving, dan moet je wel mee. Dan kun je niet te stipt zijn in je dienst aan de Heere. En dan kun je ook heus wel wat meedoen. Want anders dan tel je niet meer mee. Dan sta je buiten. En dan kun je ook niet meer zo genieten van de welvaart die daar genoten wordt. Ja, de goden daar in Babel waren Bel en Nebo, zo zegt onze tekst. Bel, dat is de Babylonische, de god van de Babylonische hoofdstad. Hij is de machtigste god van Babylonië. En Nebo is de god van de wijsheid. Dat is wel te begrijpen, want als je die prachtige stad Babel ziet, met die dubbele muren en die prachtige mozaïekwerk met al dat goud en al dat zilver, dan kom je onder de indruk van de macht van Bel en onder de indruk van de wijsheid van Nebo. Ja, die Babyloniërs, die knielden voor die beelden van de goden. En de Joden, ze deden mee. Want ze deelden in diezelfde welvaart. En daarom moesten ze ook wel meedoen. Ze wilden dat ook. En een van die grote feesten daar in Babel was op Nieuwjaarsdag. Op Nieuwjaarsdag. Dan werden de beelden van Bel en Nebo gedragen, op de schouders genomen en op de lastdieren gezet en op de karren die werden getrokken door dieren. En dan gingen ze in een lange processie door de stad en eerden ze Bel en Nebo. Met trots en dankbaarheid toonden ze hun afgoden. En reken maar dat het overblijfsel van Juda en van Israël daaronder heeft geleden. Want ze konden niet mee met die Babylonische levensstijl. En hun harten huilden omdat God zijn aangezicht had verborgen. De tempel was verwoest. En dat betekende toch dat de Heere niet meer in gunst naar het volk omzag. Ze hadden de harpen aan de wil gehangen. Psalm 137 noemt ze. Aan de rivier van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij. Als wij gedachten aan Sion. We hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Ze weenden. Alle schatten van de tempel waren naar Babel gebracht. En de Heere werd gesmaad. En er was geen offerdienst meer. En een bange vrees rees in hun harten. Waar is de Heere vandaag? Zal Israël ooit weer hersteld worden? Ze treurden over de wereldgelijkvormigheid van hun volksgenoten. En het is tot hun troost dat Jesaja de woorden van onze tekst profeteert. Terwijl ze in ballingschap zijn, horen ze die aloude woorden van de profeet Jesaja, die hen tot een andere werkelijkheid leidt. Een werkelijkheid die ze nog niet zien, maar een werkelijkheid die is, omdat God die werkelijkheid zo ziet. En dan blijkt dat Gods raad zal bestaan en dat Hij zijn welbehagen zal doen. De ballingen die treurden om het verval, die moeten leren dat Gods werkelijkheid zo anders is dan dat wij die zien en ervaren. Wij kunnen nog geen dag vooruit zien. We hebben geen idee. Nou, misschien hebt u wel een idee wat dit jaar zal brengen, maar wij weten het helemaal niet. Maar de Heere wel. Want Hij regeert. Wat zal er gebeuren? Ja, Cyrus zal komen van het oosten met een machtig leger. Dat wordt bedoeld in vers 11 met de roofvogel die van het oosten zal zijn. Cyrus. Hij zal de hoofdstad Babel innemen en overwinnen. En die grote, prachtige stad, die onoverwinbare stad, die zal worden opengebroken en die zal worden leeggeroofd. Ja, alle beelden van Bel en Nebo zullen aan stukken worden geslagen. En dan zal er blijken dat er niets, maar dan ook niets overblijft van dat machtige Babel. Niets van haar rijkdom, niets van haar schoonheid. Dat wordt beschreven in vers 1 en 2. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij nedergebogen, ze zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden. Dat zijn de afgoden. Maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. De afgoden zijn neergebogen. Ze zijn aan stukken geslagen. Ze zullen op de grond vallen, zoals de god Dagon viel op zijn gezicht en brak voor de ark van het verbond. Die machtige goden, Bel en Nebo, blijken niets te zijn. Die beelden waar ze zo plechtig mee door de stad liepen, ze liggen aan stukken en worden samengebonden op lastdieren als roofgoed om mee te nemen naar het Persische Rijk, waar het goud en zilver zal worden omgesmolten tot andere goden en tot sieraden. En gemeente, de ironie spat van deze tekst af. De goden die, waarvan ze geloofden, die de Joden in ballingschap hadden gevoerd. Ze worden nu zelf in ballingschap gevoerd naar een ander machtig rijk. De goden kunnen zichzelf niet redden. Ze bungelen in zakken aan lastdieren. En worden zo in een processie in ballingschap gebracht. Afgoden kunnen helemaal niets. Ze kunnen niet horen. Ze kunnen niet zien. Ze kunnen niet lopen. Ze kunnen niet voelen. Ze kunnen niet antwoorden. Je moet er voortdurend mee rondlopen. Je moet ze meesjouwen. En ze zijn nog duur ook. Goud en zilver. Ze zijn zwaar. De kamelen en de ezels gaan er gebukt onder de last die ze meenemen naar het Persische Rijk. En met deze woorden houdt de Heere ons een spiegel voor, gemeente. Afgoden. We maken ze zelf. En we sjouwen ermee rond. Ze kosten ontzaglijk veel. En ze kosten ook heel veel energie. En ze kunnen je niet helpen. Hebben wij afgoden? Nee. We hebben geen beelden in de kerk of thuis. En die moeten we ook maar niet gaan plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen afgoden zijn. En ik denk dat de jongeren van de catechisatie wel weten wat afgoden zijn. Onze catechismus zegt immers dat dat afgoden, dat dat zijn datgene of diegene waar wij ons vertrouwen op stellen, naast of in plaats van God. Wat zijn de afgoden van onze tijd? Ja, eigenlijk niet anders dan in de tijd dat het volk in ballingschap was. De Joden genoten de welvaart van Babel, ze liften mee. Ze konden meedoen omdat ze over veel geld beschikten door de handel. Geld en goed, welvaart. Het is een gevaar dat al onze aandacht opeist. Het amusement van deze wereld. Het zijn de afgoden van onze dagen. Onze economie is de grootste zorg van onze overheid. En de economie moet groeien. Want stilstand betekent toename van inflatie. En voor de groei van de economie geldt dat de sky is the limit. Alles wordt opgeofferd aan onze economie. Dat is al heel lang zo. Want als je in deze omgeving als jong stel wil beginnen, dan moet je samenwerken, want anders kun je geen huis kopen. We moeten alles geven om op een bepaald welvaartsniveau te kunnen leven. En dat heeft ons zo gemakkelijk in de greep. De Heer Jezus waarschuwde ons daar al voor. Voor de mammon, de god van het geld. Dat is een harde meester, gemeente, want die laat je harder en harder werken. Maar als er een crisis komt, een financiële crisis of een coronacrisis, dan kan de economie zichzelf niet redden. Nee, dan moeten wij ingrijpen. Wij moeten er alles aan doen om die welvaart op peil te houden. En hoeveel huwelijken, hoeveel levens, hoeveel gezinnen zijn al niet geruïneerd door ons verlangen naar welvaart, naar geld en naar goed. Wij leven onder die druk. En diep in ons hart genieten we van de welvaart waarin we leven. En misschien zeg je wel, ja, maar dominee, ik hoef echt niet rijk te worden hoor. Nee, dat geloof ik. Maar je wilt toch ook geen armoezaaier zijn? Nee, dat wil je ook niet. Nou, wat bepaalt nou jouw agenda? Wat bepaalt nou uw aandacht? Is dat uw werk? Is dat de zaak? Is dat het streven naar het vervullen van je droom? Is dat uw jacht naar koopjes? Uren surfen op het internet om de beste deals te vinden. Je dient een afgod. En er zijn nog zoveel meer te noemen. Maar ondertussen draagt u wel een last. Een last waar je doodmoe van wordt. En die je aan het einde van het leven helemaal niets opleveren. Als je een afgod dient, dan kun je niet tegen de stroom inzwemmen. Dan kun jij niet tegen de cultuur op waarin wij leven. Tegen de stroom inzwemmen. Anders zijn. Dat gebeurt als de Heere in je leven komt. En door het werk van zijn geest je leven verandert. Dan kun je niet leven als anderen. En dan voel je dat er zoveel verzoekingen en verleidingen in deze wereld zijn die zo aan je trekken. En dan voel je dat je nee moet zeggen. En dat dat zoveel strijd en zoveel moeite kost, omdat het tegen je eigen hart ingaat. En toch, de apostel zegt het, gij geheel anders. En dan ga je steeds meer inleven. Maar als je nog valt voor de afgoden, ja, dan meen je dat, dat er nog best heel wat mee door kan. Dan pas je je mening aan deze tijd. Dan ga je met de stroom mee. En dan heb je geen Bijbels weerwoord meer in deze samenleving. En dat is wat we nodig hebben. Een Bijbels weerwoord. Staan op het fundament. Geworteld zijn in de schrift. Want anders ga je met de stroom mee. Lieve jonge mensen. Wat is de focus van je leven? Waar gaat het om? Als je nou een lijstje zou mogen maken van wat nou de drie meest belangrijke dingen in je leven zijn. Wat staat er bovenaan? Is dat het zoeken van Gods koninkrijk? Je zegt, oh, bedoelt u dat, dominee? Ik dacht dat het gewoon over het gewone dagelijkse leven ging. Tja, daar gaat het ook over. Wat dacht je dan? Wat dacht je dan? Maar als het zoeken van Gods koninkrijk niet bovenaan staat en niet het belangrijkste is in je leven, dan draag je jezelf nog rond. Dan draag je nog afgoden rond. Zolang andere dingen voor jou belangrijker zijn, die je nog steeds afgoden. Calvijn zegt dat ons hart zelfs een fabriek is van afgoden. Dat is een last. Een lode last. En als het niet anders wordt in je leven, dan zul je nog eens ten onder gaan. Samen met je afgoden. Afgoden. Je vindt ze in de wereld. Je vindt ze ook in de kerk. Ja. Zolang u niet leert vertrouwen op de Heere alleen. Op zijn sterkte. Zolang Gods belofte woord niet uw enige houvast is. Dien je nog afgoden. Bijvoorbeeld omdat u de klem van het evangelie wegredeneert. Elk ontdekkend en lokkend woord redeneer je weg. En daarom blijft u nog onbekeerd. Want ja, u kunt uzelf immers niet bekeren. Dat moet God doen. En daarmee redeneert u uw eigen onbekeerdheid weg. De klem van uw onbekeerdheid. De klem van zonde en schuld. Wij redeneren wat af, linksom of rechtsom. Het is een God geworden, want we houden onszelf ermee overeind. Maar troost eruit putten, nee, dat kunnen we niet. Het is ten diepste een last. Jezelf overeind houden. Het ongeloof, dat voortkomt uit je eigen ik. Een andere afgod is als we een knieval maken voor ons gevoel en voor onze ervaring. In plaats van dat we vertrouwen op de Heere. We koesteren een bepaalde bijzondere ervaring. Zodat we menen dat die ervaring van het verleden genoeg is voor onze zaligheid. Oh, het is een zegen als je mag ervaren dat de Heere goed is en nabij is. Maar het wordt een afgod als het ons trots maakt en niet brengt tot ootmoed. Ons niet op de knieën brengt, telkens weer. En eigen zwakheid inleven en vertrouwen op de Heere telkens opnieuw. Dan leef je met je ervaring. In plaats van dat je leeft met het woord van de Heere. En telkens weer naar de Heere teruggaat. Of dat de Heere zijn genade, met zijn genade wil werken in je leven. Je zaligheid ligt immers buiten jezelf. In het genoegzame werk van Jezus Christus. Maar als we genoeg hebben aan onszelf en onze eigen beleving, dan hebben we ook een afgod gemaakt. Wat draagt u? Een degelijke godsdienst? Lichtvoetig geloof? Wat hebt u meegenomen het oude jaar in het nieuwe jaar? Nog altijd onbekeerd? Draagt u nog altijd uw schuld? Kent u geen vrede met God door het bloed van Jezus Christus? O, als u nog altijd afgoden draagt, dan wordt u vermaand u te bekeren. Zie toch wat er van terecht komt. Er blijft helemaal niets van over. Stop toch met redeneren. Stop toch met het eindeloos gericht zijn op dit tijdelijk leven. Je bent de ellendigste van alle mensen, zolang je nog altijd de afgoden ronddraagt. Je wordt er doodmoe van. En ze bieden u geen troost. Hoe dan wel? Hoe kan het dan anders worden? Nou, het wordt anders wanneer we door genade niet meer zelf dragen, maar gedragen worden. Onze tweede gedachte, gedragen worden. Die kleine groep ballingen daar in Babel, die treuren over het geestelijk verval, die worden nu vertroost met de woorden van Jesaja. De afgoden zullen weggevoerd worden. En Israël zal hersteld worden. De Heere belooft verlossing. Hoe? Dat wordt verwoord in de eerste woorden van vers 3. Hoor naar mij, o huis van Jacob, en het gans overblijfsel van het huis Israëls. Troost wordt gevonden door te luisteren naar de God van het verbond. Allen die gebukt gaan onder het geestelijk vervallen, allen die moe zijn geworden van het ronddragen van hun eigen afgoden, tot hen wordt gezegd, hoor naar mij. En gemeente, achter die paar woorden, achter die oproep, daar horen we een kostelijk evangelie. Hoor naar mij. Het zijn de woorden die we zo vaak tegenkomen in de Torah, de vijf boeken van Mozes, die de ballingen kenden. Ze zijn er immers mee grootgebracht. Als ze onderwezen werden in de wet, Shema Yisrael, hoor Israël. De Heer onze God is een enige Heer. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Het is misschien wel het meest bekende gebed onder de Joden. Shema Yisrael. Het is eigenlijk een belijdenis. En tot op de dag van vandaag bidden de Joden iedere morgen en avond dit gebed. Kijk, de afgoden die zijn niets. Maar de God van Israël is de enige ware God. En de Heere maakt met deze woorden duidelijk hoe hij gediend wil worden. Niet door rondgedragen te worden. Nee, zijn volk kan hem dienen alleen door naar hem te luisteren. Hoor Israël. En alleen in die weg kan de Heere gediend worden. Is dat niet het geheim van zalig worden, gemeente? Geloven is horen naar zijn stem. Je aan hem toevertrouwen. Horen met je hart. Je kunt zalig worden niet door iets te doen, maar door je zalig te luisteren. En in het vervolg van vers 3 en 4 zegt de Heere dat niet dat wij moeten dragen, maar dat hij zijn volk draagt. Wonder van genade. Die van mij gedragen zijt, van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik ulieden dragen. Gedragen worden. En in deze tekst worden twee beelden samengenomen. Het eerste beeld is het beeld van een moeder die een baby draagt. En het andere beeld is het beeld van een oude man die zichzelf niet meer kan helpen. Die afhankelijk is. De grijsheid zit op de oude vandaag als we verzwakt zijn. Nou, baby's en oude vandaag hebben zorg nodig. De Heere zegt tegen Israël, ik zorg voor u. Ik zorg voor u van het begin van uw leven en aan het eind van uw leven. En daartussenin zal ik voor u zorgen, totdat u uw laatste adem uitblaast. Iedere dag, elk uur draag ik u. Dat is Gods belofte voor zijn kerk. Dat is de rijke troost voor Gods kerk, ook in onze tijd. Ook aan het begin van een voor ons onbekend jaar. De Heere draagt zijn kerk door welke crisis heen ook. En voor het dragen gebruikt Jesaja dan 4 verschillende woorden die iets vertellen over het karakter van het dragen van de Heere. Dat vinden we aan het slot van vers 4. Daar lezen we dan, ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. En de nadruk bij deze, in dit laatste zinnetje, de nadruk ligt dan op dat onderwerp. Ik, dat is de Heere. Dat is de taal van het verbond, gemeente. Ik, dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe verbondsgod. Ik ben. De als ik ben, heb het gedaan. En dat eerste werkwoord, heb het gedaan, wat wil dat zeggen? Wat heeft hij gedaan? Nou, zorgen voor zijn volk. En dan wordt hier een woord gebruikt dat ziet op Gods scheppend handelen. Hij heeft zijn volk geformeerd, gemaakt, om hem te dienen. En daarom draagt hij het volk. We horen achter deze woorden Gods soeverein verkiezend welbehagen. Zijn eeuwige liefde. Het is uit zijn grondeloze soeverein verkiezend welbehagen. Zijn eeuwige liefde. Dat hij hemel en aarde heeft geschapen met al wat daarin is. En dat hij gediend wordt door een volk. Waarvan hij wist dat het naar hem niet zou vragen. Maar hij vraagt naar het volk. Hij zoekt het op. Hij maakt het en hij maakt het zalig. Hij doet het. Want God wil gediend worden door een volk dat hij daartoe heeft uitverkoren. En zo heeft de Heer altijd gehandeld. Denk maar aan de roeping van Abraham. De Heere zorgde voor Abraham vanaf het begin van zijn roeping. Abraham werd geroepen uit Ur der Chaldeeën, weggeroepen van de afgoden. En later verloste de Heere Israël uit de slavernij van Egypte. In Hosea 11 lezen we, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. Ik heb het gedaan. Dat is Gods verkiezend handelen. God roept zijn volk om naar hem te horen. Hoor Israël. En dat is een belangrijke les voor ons. Als we aftobben met geestelijke vragen en niet weten hoe we toch de Heere kunnen dienen. Hoe we hem kunnen kennen. En misschien moet u wel zeggen, het afgelopen jaar zocht ik de Heere, maar ik moet ook erkennen dat ik zo tekort ben geschoten in de dienst aan de Heere. Ik kan de Heere niet dienen zoals het hoort. Nee, dat kunt u niet. En als het goed is, is u dat ook tot schuld geworden. Maar hebt u nu ook al geleerd dat niet u het moet doen, maar dat de Heere het doet? Gelukkig maar, dat Gods handelen, Gods scheppend handelen en herscheppend handelen, onze zaligheid bepaalt. En dat geploeter van ons, dat staat ons alleen maar in de weg. Hoor naar mij, zegt de Heere. Ik heb het gedaan. God draagt zijn zaak. En wij moeten maar niet denken dat wij de kerk moeten dragen. God draagt het. God belooft zijn volk. Ik draag u. Ik heb het gedaan. En tot het overblijfsel in Babel spreekt de Heere zulke troostrijke woorden. Ik ben dezelfde. En ik roep mijn volk. En ze zullen me dienen. En de Heer is nog altijd dezelfde. Ook aan het begin van het jaar 2022. Wat zijn er de zorgen in de samenleving en in de kerk? En wat zal de komende generatie nog meemaken? We houden ons hart vast, toch? Wat is er eigenlijk overgebleven van kerkelijk Nederland? De Heere zegt, ik draag u. Ik draag mijn volk van begin tot eind. Ook in het jaar 2022. En dan lezen we in vers 4 nog een ander werkwoord. Ik zal u opnemen. Dat is een ander woord voor dragen. Het is hetzelfde woord als wat in vers 7 wordt gebruikt. Waar het gaat over het ronddragen van de afgodsbeelden. Mensen strekken hun handen uit omdat ze zo graag hun afgoden willen dienen. De Heere zegt, ik ben de gans andere. Ik ben degene die mijn handen uitstrekt naar u. Om u te dragen. Ik zal mijn volk opnemen. En haar dragen. En achter dat woord opnemen horen we het beeld van, zien we het beeld van de herder. Een herder die zijn handen uitstrekt naar een schaap dat verloren is. En wie denkt dan niet aan de gelijkenis van de goede herder, Lucas 15. De goede herder gaat uit om het afgedwaalde, het verloren schaap te zoeken en het te redden. De Heere zoekt. En hij zoekt u. Tot hij het verlorene gevonden heeft. Hij zoekt, ja, het koppige, het dwaalzieke schaap. Het schaap dat zichzelf in de grootst mogelijke moeilijkheden brengt. Het schaap dat struikelt en valt en vast komt te zitten in de strikken van de zonde. De Heere is die herder. Die kosten nog moeite spaart om het verlorene te vinden. En als hij het gevonden heeft, dan neemt hij het op en legt het op zijn schouders. Dat is wat de Heere doet. De Heere vindt zijn volk in afgoderij, in zonde, in schuld, in verslaving. Hij vindt het volk dat naar hem niet vraagt. Maar onder de prediking van het woord zegt hij het tot u. Hoort naar mij. Ziet, hier ben ik. Ik ben gekomen om u op te nemen. Zodat u zich bekeert en u mij gehoorzaam wordt. Ik kom om u los te trekken van alles waar u maar niet los van kunt komen. Want dat is het doel van mijn komst. Zie zijn uitgestrekte armen. Ik neem u op. En misschien weet u niet hoe. U ziet alleen maar uw eigen dwaasheid. U ziet alleen maar de strikken waarmee u vastzit. De Heere zegt, hoort mij. Ik ben machtig u te redden. Ik ben ook gewillig u te redden. Want ik ben God. De getrouwe verbondsgod. Ik ben met barmhartigheid bewogen. En ik zal dragen en redden, zegt het slot van vers 4. Eerst, ik zal dragen. Ja, dat werkwoord dat ziet op het dragen van een last. Het betekent eigenlijk het voortslepen, met kracht, inspanning, voorttrekken. Dat is wat God doet met zijn volk. Gods volk is een last. Een last? Is Gods volk een last voor de Heere? Waar hij bij wijze van spreken moe van wordt? Ja, in zekere zin wel. Denk maar aan de woestijnreis. De Heere droeg zijn volk. Zoals een vader een zoon draagt. Deuteronomium 1 vers 31. In de woestijn waar gij gezien hebt dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft. Als een man zijn zoon draagt. Op al de weg die gij gewandeld hebt. Totdat gij kwaamt aan deze plaats. De Heere droeg zijn volk. En wat voor een zoon was Israël? Een zoon waar de Heer moe van werd. 40 jaren heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. Israël was een last voor de Heer. Een last die hij voortsleepte. En toch droeg hij het. Omdat hij langmoedig is. Omdat hij zo geduldig is. Barmhartig. En groot van goede tierenheid. Hoewel zijn volk herhaaldelijk tegen hem opstond. Maar de Heere droeg zijn volk. Zelfs door haar brood uit de hemel te geven. En hij ging zijn volk voor in een wolkolom overdag en in een vuurkolom 's nachts. Om het volk ook te beschermen. Hoewel het volk zich gedroeg als een bastardzoon. Een ongehoorzame zoon. Bleef de Heere dragen. Dragen. Uit liefde. Met aandacht voor het welzijn van het volk. Zo is de Heere. Is dat voor u al een wonder geworden? Dan buig je diep in ootmoed neer. En dan beleid je. Ik ben onwaardig een zoon genoemd te worden. Als die verloren zoon, weet u wel. En met schaamte buig je voor hem neer. En je verwondert je dat de Heer je nog wil dragen. Ondanks alles. En wordt ons dan niet in het bijzonder geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Want hij heeft zijn onwillig volk gedragen. En wat een last was dat. Hij droeg het op zijn hart. En hij doorstond helse angsten. Hij droeg al onze ongerechtigheden, al onze zonden. Ze zijn allemaal op hem gelegd. En hij heeft ze weggedragen, voortgesleept en vastgenageld aan het vloekhout. Zodat we weer in een verzoende verhouding met God kunnen leven. En wanneer onze ogen opengaan voor hem en we zicht krijgen van hem, dan past ons ootmoed en aanbidding. Hij droeg ons, hij droeg zelf ons, zelfs onze zondeschuld. Hij droeg de toren van God over de zonde. En hij deed dat voor een volk waar geen eer mee te behalen is. Maar hij deed het vanwege het welbehagen van de Vader. En vanwege zijn trouw die niet zal wijken. En zo belooft de Heer zijn beproefde en aangevochten kinderen. Ik zal u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen. En redden. En redden. Dat is het laatste van de vier werkwoorden. En redden. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat zit op het redden van uit een levensbedreigende situatie. Het redden van de dood. God redt zijn volk. Van de eeuwige dood. Hij redt. Dwars door alle beproevingen heen. En dat brengt ons bij een ander beeld. Het beeld van een adelaar. Met een nestjongen. De adelaar. Die haar jongen op vleugels draagt. Nadat zij. Een jong uit het nest heeft gestoten. Omdat het moet leren vliegen. En voordat dat jong de afgrond. In de afgrond neer te pletter valt. Komt daar de adelaar die eronder duikt. En het jong op haar vleugelen weer opneemt in het nest. Zo is de Heer. Die wacht houdt over zijn kerk. En over zijn kinderen. De Heer verlost. De Heer redt. Al zijn we krachteloos in onszelf. Al kunnen we onszelf niet redden van de dood. Nee, dat kunnen we niet. We kunnen ons niet redden van onze schuld. We kunnen ons niet redden van de eeuwige dood. Maar God redt. Jezus Christus is de van God gegeven verlosser. Die redt van de eeuwige ondergang. Want hij maakt zalig. Hij redt en beschermt de zijnen. Hij komt onder hen en draagt hen op zijn middelaarsvleugelen. Maar dan moeten we wel het nest uit. Dan kijk je wel in die diepe afgrond. Dan kan je de dood voor ogen zien. Dan kun je neerzinken in moedeloosheid. De Heer beproeft zijn kinderen. Dat is nodig. Opdat we des te meer op hem leren vertrouwen. En als de afgrond van moedeloosheid en hopeloosheid je aangrijnst, dan is daar hij, de getrouwe God, die zijn kinderen redt van de afgrond. En dan leer je belijden, o, als de Heere me niet draagt, als hij mij 1 seconde niet draagt, dan ben ik reddeloos verloren. Maar hij draagt. En daarmee redt hij van de afgrond. Nu de Heere zegt, hoor naar mij. Naar mij. De getrouwe verbondsgod. Waarom breekt het je aan? Wat is uw ellende? Wat hindert u om u aan hem toe te vertrouwen? Is het je schuld voor God? Bij hem is vergeving. Is het de macht van de zonde of de verleiding van de wereld? Is die je nog zo sterk? Hij heeft de macht van de zonde en de wereld overwonnen. Of weet je niet hoe je de Heere kunt ontvangen door het geloof? Hij daalt neer tot u en jou onder de prediking van het woord. En door zijn geest wil hij zondaren redden door het geloof te schenken. Blijf daarom niet doorleven met tegenwerpingen. Maar breek nou eens en geef het op. En kom tot hem die zijn volk draagt. Omdat hij de last van de zonde op zich heeft genomen. En die heeft weggedragen. Jesaja zegt immers van hem. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtreding verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heere heeft onder alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Want hij heeft die ondraaglijke last van zonde en schuld op zich genomen. De toorn van God. Opdat u, jij en ik verlost zouden kunnen worden. En daarom kan hij geloof en bekering geven. Daarom is er bij hem vergeving. En geeft hij verlichte ogen van het verstand. Geeft hij vrede aan rusteloze harten. En is er hoop voor hopeloze zielen. Elke geestelijke gave is verdiend door hem. Hij draagt. Dat is wat hij gisteren deed. Dat is wat hij vandaag doet. En dat is wat hij zal doen tot in eeuwigheid. En dat heeft ook hele praktische kanten voor het leven. Voor de zorg die u met u meedraagt. Dat kruis dat u moet dragen. Die last waar u bijna onder bezwijkt. We weten niet wat dit jaar ons zal brengen. Persoonlijk niet. Als gemeente niet. Als land en volk niet. En ook dit jaar zal er pijn en verdriet komen. Teleurstelling. Moeilijkheden. Misschien weet u eigenlijk niet hoe u het jaar verder moet. De Heere zegt tot een ieder van u. Hoort naar mij. Ik draag u. Je hoeft jezelf niet te dragen. En de Heere belooft niet dat hij onze lasten van ons af zal nemen. Dat niet. Het kan zelfs zijn dat de last u in dit jaar nog zwaarder valt. Nog zwaarder wordt. Maar het gaat dan niet meer om uw last. Het belangrijkste is dat voor u gaat gelden. Hij draagt mij. En dan ga je ook ervaren dat er bij de Heere genade is. Voor elke situatie van het leven. Hij belooft rust, vrede voor uw ziel. Moed en hoop bij alles wat u te dragen krijgt. Wat een zegen als de Heere u en jou draagt. Dan zing je het mee met Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. Dag aan dag overlaat hij ons. Dag aan dag draagt hij ons. En wat als uw krachten minderen? Wat als het dit jaar uw begrafenis zal zijn? Kan toch? Je bent veilig en geborgen als je door hem gedragen wordt. Hij draagt zijn volk tot over de doodsjordaan heen. Omdat hij trouw is aan zijn eigen woord, aan zijn eigen naam. Wordt u gedragen? Of draag je nog jezelf? Of als je gedragen wilt worden, dan moet je dat zelfdragen afleren. En daarom vertrouw niet op uzelf, maar rust nou toch op dat beloftewoord van de Heere. Rust toch in zijn handen. Die doorboorde handen. Die handen die dragen. Waaruit alle zegeningen en alle weldaden voortvloeien. Voor nu en voor de eeuwigheid. Amen. Met dankzegging en gebed. Heer, u bent toch nog altijd dezelfde. Wilt u het dan ook in onze dagen doen? In het leven van een ieder van ons? Laten blijken dat u, de God van het verbond, uw belofte vervult. Heere, wees u dan ons een schild en een hulp. Wilt u uw macht blijken door ons te dragen? Wat een wonder. Een wonder dat we niet klein kunnen krijgen. Als dat voor ons werkelijkheid wordt. Dat u ons opzoekt. Uw handen uitstrekt. Dat u het doet. Dat u opneemt. Dat u ons verdraagt. En dat u redt en verlost. Dat is alleen om wie u bent. En daarom is er ook hoop voor een ieder van ons. Wil ons ervoor bewaren dat we onszelf zouden dragen. Dat we de afgoden ronddragen en die vereren. Maar dat we in dit jaar ons betrouwen op u, de Heere, stellen. Door u gedragen worden in ons dagelijks leven. Bij de zorgen en moeiten die we ontmoeten in dit leven, ook in dit jaar. Bij alle zorgen, bij alle de dingen waar we tegenop zien. Bij de zware taak en verantwoordelijkheid die we moeten dragen. We kunnen wel het gevoel hebben dat we eronder bezwijken. Heere, draagt u ons. Maar wil vooral ons ook geloofzicht geven op Christus Jezus. Die de schuld van uw volk heeft weggedragen. Zodat we tot uw volk en kinderen zouden worden aangenomen. En daarmee erfgenamen. Van uw zaligheid. Heere, gedenk ons ook voor het verdere van deze dag. Als we misschien ook nog wel op bezoek gaan. Bewaar ons over de wegen. En breng de gemeente ook morgen weer samen rondom uw woord. Hier in dit kerkgebouw of thuis. Wil ook uw dienstknecht, dominee Ruys, genadig sterken en helpen. En ook anderen die u naar deze plaats brengt om uw woord te verkondigen. Wil onze zonden vergeven en ons gebed horen. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 23, het eerste vers, 23 vers 1. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.